Psalm 39, het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat verwacht ik? Mijn hoop staat op U alleen. Verlos mij van Uw onweerstaanbare kracht, van al mijn ongerechtigheid. En wat er verder volgt, Psalm 39, het vijfde vers. Vanmorgen openen we de schriften in het Oude Testament, het boek der psalmen, psalm 143. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna lezen we psalm 143.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid, en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde, hij legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds, ik overleg al uw daden, ik spreek bij mezelf van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u, mijn ziel is voor u als een dorstig land. Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht.
Tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 143, het tiende vers. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Schrijven we er als thema boven: gebed om Gods welbehagen, dus om Gods wil te doen. Ten eerste het welbehagen waarom gebeden wordt. Dat kun je zo in de tekst lezen. Leer mij uw welbehagen doen. Dat is het eerste. Het tweede, de leidsman waarom gebeden wordt. En dan het laatste gedeelte. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. En dan het derde, de pleitgrond waarop gebeden wordt. Gij zijt mijn God. Dus het gebed om het, de wil van God, het welbehagen van God te doen. Allereerst het welbehagen waarom gebeden wordt, de leidsman waarom gebeden wordt en de pleitgrond waarop gebeden wordt. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. We willen in de voorbeden gedenken de rouwdragende familie Koedoud. En broeder R. Spelt, die in het ziekenhuis verblijft, daar willen we voor bidden. En dankzegging willen we ook doen voor broeder L. Hogeboom. Hij is vandaag 81 jaar geworden en verblijft in Salem. Laat ons samen bidden. Heere, groot en heerlijk God, die in de hemel woont en die de aarde tot de voetbank van uw heilige voeten hebt. die in de hemel woont en de aarde regeert. En die alles in uw hand heeft. Want Heere, zonder uw wil kan geen schepsel zich roeren nog bewegen. En zijn wij in uw hand. Dat beseffen we niet, Heere. En de wereld ziet dat ook zo niet. De wereld leeft alsof zij zelf alles in handen heeft. Of zij zelf alles bestuurt. En zo lijkt het ook in deze wereld. God is voor velen die niet bestaat, die niets kan, die machteloos is. Maar Heere, van u wordt toch gezegd, en dat is zo, wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Maar Heere, wij zijn hier gekomen in uw huis om uw aangezicht te zoeken, om uw woord te horen, de boodschap die ook op de eerste zondag van dit nieuwe jaar ons wil laten verkondigen, dat u die God bent die uw volk wil leiden, die ons allen wil leiden op de wegen naar u, naar het leven, naar de zaligheid. Heere, dat is de boodschap in een donkere wereld waarin we leven, waar veel verdriet, veel nood, veel verwarring, waar oorlog is, waar geruchten van oorlog zijn, waar honger is, waar ziekte is, waar we ook allen mee geconfronteerd zijn geworden en nog, Heere. De maatregelen zijn er nog en ook als gemeente voelen we dat en weten we dat een gedeelte van de gemeente niet kan opgaan en terwijl wij hier mogen zijn. Heere, dan bidden we van u, u die alle macht heeft in de hemel, op de aarde, wilt u dan ook vanmorgen uw heerlijk koninkrijk doen komen. En laat het ons merken, Heere, dat u die koning bent die alles regeert en bovenal ook onze harten, die van nature gesloten zijn. Want daar gaat het toch om, Heer. Het hart, het binnenste van een mens, de ziel die gij geschapen hebt voor de eeuwigheid. En Heer, en u weet het, wij hebben onze ziel verkocht aan de vorst der duisternis, die toch de overste der wereld is en waar wij van nature naar luisteren. Maar Heere, u bent machtig om harten in te winnen, dat de koning, de vorst der duisternis, die zijn troon heeft in ons aller hart van nature, dat hij van die troon af zal moeten, omdat u er plaats op neemt, Heere. Dat is het werk van uw Heilige Geest. En daarom bidden we ook, wil dan door uw Heilige Geest, Heere, dat woord voor ons openen en ons hart voor uw woord. Opdat we vanmorgen mogen horen. Het gebed wat David bad. Zoveel eeuwen geleden. En dat leeft altijd nog. Leer mij uw welbehagen doen. Heere, u wil te handelen. Naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Heere, zou u dat willen geven? Dat is het, dat kunnen we niet missen. Er is niemand die dat kan missen. Want Heere, als dat wonder in ons leven niet gebeurt, dan zullen we toch voor eeuwig wegzinken in de eeuwige verlorenheid. Heere, wat zal dat vreselijk zijn. Geef dan dat we mogen luisteren, Heere. Dat onze oren geopend zijn. En dat we de boodschap van uw genade mogen horen. En Heere, geef ook onze mond om te vertolken door uw Heilige Geest wat u in uw woord hebt opgetekend, om dat door te geven, opdat harten geraakt zullen worden en dat getroost zal worden waar troost nodig is, en opdat ook waar we verdwalen van uw weg, Heere, teruggekeerd mag worden. En dat het woord zo zijn kracht zal doen. Dat het gebed in het hart mag geboren worden. Ai, zoek uw knecht. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. Heere, wilt u zo met ons zijn. Wilt u ons gedenken in alle noden, zorgen, moeite, verdriet. We bidden ook voor de rouwdragende familie Koedood, Heere. Zuster is hen ontvallen. Ook de zuster in de gemeente. Die al zo oud geworden is, Heere. U heeft veel in haar gegeven. En laat de boodschap die ze achterliet dan ook vruchten mogen dragen in ons aller hart. En gedenk ook aan broeder Spelt, Heere, die in het ziekenhuis verblijft. Broeder Robert Spelt, wilt u hem nabij zijn? Heere, wil gij geven dat het virus genezen mag worden, dat de middelen mogen gezegend worden en dat hij weer terug mag keren. Heere, u bent niets verplicht, want u doet met het uwe wat u wil. Maar Heere, we mogen toch om vragen of u hem wil zegenen. En bovenal dat hij op het ziekbed mag ervaren dat de Heere ook op die plaats is waar hij is. En de zegen daar mag ontvangen. Heere, we zeggen ook dank aan broeder Hogendoorn. Hij is vandaag 81 jaar geworden. Hij verblijft in Salem. U weet, plaats van rust. Dat is toch Salem. Maar Heere, u heeft hem gezegend. Dat hij op deze leeftijd mocht bereiken. Geef hem ook een erkentelijk hart daarvoor. Voor al die weldaden die u nog geeft. En dat het ons mag brengen en hem ook mag brengen in de verootmoediging, in de vernedering voor u. Opdat ook zijn gebed mag zijn. Leer mij uw welbehagen doen. Heere, we bidden ook nog voor al de zieken, langdurig zieken. U kent ze alle, u weet waar ze mee te worstelen hebben. Laat ook hun gebed dan mogen zijn. Leer mij uw welbehagen doen. Heere, dat is het gebed wat David bad. Het doel van dat gebed, dat was dat uw naam geheiligd zal worden in het leven van ons persoonlijk. En Heere, dat geldt ons allemaal. Wilt u gedenken ook aan uw kerk, Heere? Onze kerken die in een crisis zijn, u weet het. O Heere, geef toch uitkomst. En dat wij biddend ook zullen worstelen aan de troon der genade. Of u onze kerken nog genadig wil zijn. En dan weet u welke noden er zijn, Heere. Wilt u geven dat wij zullen wandelen op het rechte spoor. En dat wij gericht worden naar uw geboden. Heere, gedenk ook plaatselijke kerken. Ja, onze kerken in Nederland, wereldwijd. Ook de plaatsen waar uw kerk verdrukt wordt, Heere, geef daar ook de kracht om te leiden. Want u heeft het gezegd, Heere, dat is in het testament doorgegeven. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Maar geef, Heere, dat ze dan mogen zien op de overste leidsman en volleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Geef dan, ook in het uur misschien van die marteldood, de kracht en het zicht op de hemel. Zoals Stefanus het zag. Hij zag de hemel geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van zijn Vader. Heere, zo hebt uw handen uitgestrekt naar een kerk in deze wereld. Want de poorten der hel zullen uw gemeente niet overweldigen, want u heeft het gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wilt u ook zo vanmorgen met ons zijn, Heere, dat we het mogen ervaren. En de Heere was in deze plaats. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Gedenk ons zo. Verdiend hebben we het niet, Heere. We hebben geen rechten. Maar we pleiten op de gerechtigheid die in u gevonden wordt. In de Heer Jezus Christus, die alle schande veracht heeft en de weg van gehoorzaamheid gegaan is, aan het kruis gehangen heeft, gestorven is, begraven, opgestaan uit de doden, om uw kerk te leiden, te brengen op die heerlijke plaats die eenmaal komen zal, in de gemeenschappen met u, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 130, het derde vers. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En wat er verder volgt, Psalm 130, vers 3, na het amen van de preek. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Gemeente, psalm die we voor ons hebben is de laatste boetepsalm. Van de zeven boetepsalmen is 143 de laatste psalm boete. Zo noemen we dat. Het is een psalm die David gedicht heeft. En er is alle reden toe om te denken dat David vervolgd wordt door zijn eigen zoon Absalom. Van de troon gestoten, staatsgreep gepleegd, zouden we kunnen zeggen vandaag. En nu moet David vluchten. En daarom ook dat gebed wat hij uitzendt tot God. Hoor mijn gebed en neig uw oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Hij zendt zijn gebed op tot God, die de verbondsgod is, die hem beloofd heeft dat zijn koningschap en zijn huis zou blijven bestaan. Maar nu is het alles zo geheel anders. Hij weet het. Het is ook eigen schuld. Dat hij nu moet vluchten voor Absalom. Wat liggen er niet een zonde achter hem. Dat hoeven ze allemaal niet op te noemen. Maar de Heere, die wil in deze weg ook zijn knecht David heiligen. Ja, hij zal hem weer terugbrengen op de troon. En dat kun je ook eigenlijk in dit gebed ook wel lezen, dat David daar hoop op heeft. Want als die nacht dat hij wegvlucht en de andere dag de strijd zal aanvangen, dan is het toch het gebed dat de Heere de verlossing zal geven. De Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Want de vijanden die bestrijden hem. En daar staat dat de vijand hem vervolgt mijn ziel en vertreedt mijn leven ter aarde. En legt mij in duisternis als degene die overlang dood zijn. Met andere woorden, ze brengen mij in de diepe duisternis, zelfs tot aan het graf. Zo lijkt het erop. En dan zegt hij, ik gedenk aan de dagen van oud, van vroeger, wat de Heere allemaal gedaan heeft in mijn leven. En daarom zegt hij, ik breid mijn handen uit tot God. En mijn ziel is voor u als een dorstig land. Een diep verlangen naar het antwoord wat de Heere hem zal geven. Maar David, kun je zomaar naar God gaan? Dat weet David ook wel. Want dan moet je even naar het tweede vers kijken. Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dus David beseft, als hij tot God nadert, als God met hem in het gericht zou gaan, dan zou hij niet kunnen bestaan. Maar hoe kan David dan pleiten en zeggen in het eerste gedeelte, hoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. Als je daar al over nadenkt, dan denk je bij jezelf, wat bedoelt David? Als hij zegt, hoor mij naar uw waarheid. en naar uw gerechtigheid. Nou, als alleen dat woordje gerechtigheid, als God naar recht moet doen. Ja, dat zegt hij dan in het volgende vers. Dan kunnen we toch voor hem niet bestaan. En als God naar waarheid moet doen, de ziel die zondigt, die zal sterven. Ook David, al is hij dan een kind van God. Dat is eigenlijk het oordeel wat God over ons allen heeft uitgesproken. Dat is de waarheid. Liefde, er is ook nog een andere waarheid. En de gerechtigheid. Die waarheid, die ligt in Christus, de Zoon van God. Die het gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En gerechtigheid is ook in hem. Hij heeft de gerechtigheid van God vervuld door zijn lijden en sterven. En de zonde heeft hij achtergelaten in het graf, opgestaan uit de doden. En op die waarheid, die belofte die God aan David gezworen heeft, daar pleit hij op. En op die gerechtigheid, niet van hem, maar de verzoenende gerechtigheid van Christus, daar pleit hij op. En zo kan hij tot de troon der genade gaan om te bidden. En zijn nood voor God neer te leggen. En daarom zegt hij ook in het 8e vers wat ik al gezegd heb, dat hij al de uitkomst al zag komen. Want hij zegt het, doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen. Want ik betrouw op u, maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. En de morgenstond, en dan zou de eerste uitslagen van de oorlog zouden bekend worden. En we weten dat Absalom gedood is en dat het volk verslagen werd en dat David een grote overwinning behaald heeft. In de morgen stond uw goedertierenheid. Want de goedertierenheden van God zijn elke morgen nieuw. Dat is ook voor ons, gemeente. We zijn hier bij elkaar gekomen, we zitten thuis. Maar het zijn de goedertierenheden van de Heere dat u er bent. En de goede tierenheden van de Heere dat wij dit jaar weer mogen beginnen. Die goede tierenheden zijn elke morgen nieuw. Heeft het uw hart wel eens verbroken, gemeente? Want u zegt, wat stel ik nou tegenover in mijn leven, tegenover God in mijn daden? Alleen maar zonde. En dat God je overlaat elke dag met zijn gunst bewijzen. En dat het ons mag vernederen. En dan bidt hij ook in het 10e vers. Leer mij uw welbehagen doen. Leer mij uw welbehagen. Laat ons even de streep zetten onder dat woordje. Welbehagen. Voor de kinderen is dat misschien wel een bekend woord, omdat wij hier kerstfeest vieren en hebben het horen zingen. In mensen een welbehagen, wat betekent dat eigenlijk? Ouderen ook, we komen dat woord eigenlijk alleen maar in de kerk tegen. In de wereld of aan alle dag kom je dat bijna niet meer tegen. Als je het woordenboek openslaat, dan zie je dat iets van genoegen of naar de wil van. Het wordt vertaald. Nou, dat is het eigenlijk. Naar de wil van God. God heeft een plan, geliefde. Een plan wat hij wil uitvoeren. Daarom heeft hij de wereld geschapen. Dat is een plan. En die wereld, die heeft hij geschapen als doel dat in de schepping, in alles, God verheerlijkt zal worden. Dat alles hem zou loven en prijzen, hem zou dienen. En zeker de mens die als sluitstuk van de schepping geplaatst werd op deze aarde om de wil van God te doen. Maar de mens heeft het verzaakt. Die heeft zijn eigen wil en is zijn eigen wil gaan doen. En zo is het nog. Toch? Als je onbekeerd bent, geliefde, dan doe je je eigen zin. Dan leef je zo je zelf wil. En je kan dat natuurlijk wel godsdienstig wat inrichten en zeggen, ja, ik ga naar de kerk, ik lees de Bijbel, ik bid, ik doe alles wat christelijk is. Maar het diepste is onze wil, de koning. En leven we zoals we zelf willen. En dat kan heel vroom zijn. Maar de wil van God, gemeente, die moet op de eerste plaats komen. En als we wederom geboren worden, dan is het de eerste vraag die je stelt. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat leer je het eerst. En dat ga je vragen, dat is niet meer jouw wil, maar Gods wil. En God heeft die wil geopenbaard in zijn woord. Dat noemen we ook het welbehagen van God, dat hij geopenbaard heeft. Er is ook een wil van God die verborgen is, dat heeft Mozes gezegd. De verborgen dingen zijn voor de Here en de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. En dat is geopenbaard in het woord van God. En we moeten niet in de raad van God gaan komen. Dat is verborgen. En dat is wijs ook. Want als je alles wist, ja, dan was je God natuurlijk. Maar dan zou je niet meer kunnen leven. Wat een wonder dat de Heer vele dingen verbergt. En alleen dit openbaart dat wij, hoe wij kunnen zalig worden, hoe wij met God verzoend kunnen worden, hoe wij heilig kunnen worden. Geopenbaard de wil van God. En nou vraagt David hier, leer mij uw welbehagen, uw wil te doen. Leren, dat heeft hij nodig. We moeten op de leerschool komen. David beseft het. We moeten onderwijs, en dat onderwijs, dat is het woord van God. Dat onderwijst ons hoe God wil dat we leven. Daarom hebben we het woord van God. En David beseft ook dat hij geleerd moet worden. Dat hij onderwijs moet ontvangen. En dat is ook als wij werkelijk de Here nodig hebben, gemeente, dan ga je vragen om hem te kennen, een onderwijs, om geleerd te worden. Is dat ook zo in uw leven geworden? Discipelen, die zijn de Heer Jezus gevolgd. Ze hebben aan zijn voeten gezeten. Ze hebben onderwijs ontvangen. Leer mij de weg die ik gaan zal. Leer mij uw geboden. Hoeveel keer kom je dat niet in de Bijbel tegen? En dat er dichter en dat er mensen zijn die bidden om geleerd te worden. Wilt u ook geleerd worden, gemeente? Is dat ook uw diepe verlangen, onderwijs te ontvangen? En wat moeten ze dan leren? De weg. De weg die ze gaan moeten in het leven. Want wij staan in het begin van het nieuwe jaar en wij gaan allemaal onze weg. Eén hierheen, de andere daarheen. Ieder heeft zo zijn eigen weg. En we zetten daar stippen op. En zeggen dat en dat en dat moet ik bereiken. Dit is het plan. Als u een bedrijf hebt, dan heb je een bedrijfsplan. Dan zegt u, dat moet gebeuren en dat moet gebeuren en zo moet het gaan. En u zet een stip neer en u zegt, dat moet ik bereiken. School, dat doel moet je bereiken. Je doet je best. Leren. Onderwijs ontvangen. En begeren we dat van de Heer. Want hoe gaan we onze weg? Van elke dag, gemeente. Wat verwachten we van de Heer? Doen we ons werk en doen we alle dingen in het leven zonder de Heer? Of is het altijd maar weer dat gebed in je hart, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Onderwijs mij. Maar bijzonder, wat is het doel? Het doel is uw welbehagen doen. Dat is de wil van God doen. Dat is, het doel is eigenlijk de heiliging. Want als God je bekeert, wat gebeurt er dan? Dan gaat er een streep door de zonde. Dan kun je de zonde niet meer doen. Niet dat je geen zonde meer doet, want je bent zonde. Maar dan ga je, wat ook in de catechisme staat, de zonde haten en vlieden. En je wil heilig worden. Dat wil je toch? God is het zo waard om gediend te worden. Om heilig te zijn, om zonder zonde te zijn. Dat is eigenlijk het diepste doel. Als God je bekeert. Je zult nooit bereiken. Hier op aarde niet. Maar het is wel het doel. Leer mij uw weg. Naar uw welbehagen. Dat de mens weer terugkeert tot God. En met hem verenigd zal worden. Dat is het doel ook van God. En dat wordt ook jouw doel. Dan het tweede. Daarbij heb je een leidsman nodig. Daar wordt ook om gebeden. Dat is dan dat laatste gedeelte. Uw goede geest geleide mij in een effen land. Uw goede geest. Dat is de geest van God. Dat bedoelt David. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij bedoelt de Heilige Geest. Die kan mij in al uw waarheid leiden. Wat een wonder, geliefde. Dat God zijn geest heeft uitgestort op deze wereld. Heer Jezus, hij is naar de hemel gevaren, heeft alles volbracht. Maar stel je voor dat het toen opgehouden was. Dan hadden we hier misschien in de kerk gezeten, maar dan kon u niet bekeerd worden. Dat zou niet kunnen. Maar God heeft zijn geest uitgestort, de Heilige Geest. En hij zal komen op deze aarde. En hij zal de mensen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij zal onderwijs geven. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Hij zal je op de leerschool nemen. Hij zal je bij de hand nemen. En hij zal je leiden. De Heilige Geest. Die hebben we nodig. Ook in het nieuwe jaar wat voor ons ligt. Uw Heilige Geest. Ja, dan zegt hij niet de Heilige Geest. Uw goede Geest. Ja, wij zouden zeggen in het Nieuwe Testament de Heilige Geest. Maar David zegt hier de goede Geest. Wat betekent dat? Goed, hè? Ik had een ouderling in mijn vorige gemeente dan. Die, als die op de werkvloer kwam en dan vroegen ze aan hem, hoe gaat het? Goed, zei hij. Wat bedoel je goed? Ja, dat zegt iedereen. Hij zegt, God ondersteunt ons elke dag. Zult u het onthouden? Als u dat woord goed zegt. God ondersteunt ons elke dag. Dat was zijn boodschap. En goede, dat heeft ook te maken met God. Want wie is alleen goed? God. Niemand goed. Maar God is goed. Hebt u het al ervaren in uw leven? Want van nature denken we hard van God, gemeente. Laten we heel eerlijk zijn, want dit en dat vinden we verkeerd en zo zou het gemoeten hebben en dit moest anders. En eigenlijk krijgt God de schuld. Zo begon het toch in het paradijs. Die vrouw die gij me gegeven hebt, ja, kan er eigenlijk niks aan doen. Had ik die vrouw niet gehad. Ja, die slang, hè. Die begon te praten. En het zag er allemaal zo mooi uit. Ja, en zo hebben we wat reden die wij tegen God spreken. Niet rechtstreeks, maar wel zeggen. Als ik dit niet was gebeurd en dat niet was gegaan en zus niet was gekomen. En als God me niet uitverkoren heeft, dan kan ik bidden en doen wat ik wil, maar dan kom ik er toch niet. Dan denkt u hard van God. Maar gemeente, God is goed. Als u even nadenkt over de heiligheid van God, wie God is. Die geen enkele zonde kan zien. Die zelfs ons niet kan dulden. In zijn heiligheid. Maar ons toch draagt en spaart, gemeente. En toch elke dag zijn goedertierenheid aan ons betoont. Moet u dan niet vernederd worden? Brengt het u dan niet in de verootmoediging dat u zegt, God, wat bent u goed? En die goede geest, die van de Vader en de Zoon is uitgegaan en in deze wereld. Al had David misschien daar nog niet zo'n groot gezicht op. Wij staan er allemaal achter, wij kunnen dat allemaal ontleden. Maar je ziet hier dat de Heilige Geest het hem ook leert in dit gebed. Uw goede geest. De gemeente, daar mogen we dus ook om bidden. Om die geest, om de leiding van de Heilige Geest. En dat staat toch duidelijk in de Bijbel. Wie om die geest zal bidden, God zal hem niet weigeren. Want zo een zoon bidt om een brood, zal de Vader hem dan een steen op zijn bord leggen? Als u om de Heilige Geest bidt, gemeente, zal hij hem dan weigeren? Uw goede geest, die leidde mij. Heere, neem me bij de hand. Want ik kan zelf mijn weg niet gaan. Ik kan het niet. Het is onmogelijk. Maar wil u mij leiden? Leiden, zoals de dichter het ook zegt van Psalm 73, naar uw raad en naar uw welbehaag. Niet mijn weg, naar uw raad en gemeente, raad van God. Dat hebben we al gezegd. Wat is die raad van God? Daarin geleid te worden dat God geopenbaard heeft dat wij zalig kunnen worden. En dat betekent niet een enkeling, nee. Dat betekent dat de hele gemeente zou kunnen zalig worden. Gelooft u daarin? Of zegt u nou, dat is toch wel een beetje ruim. Nee. De hele gemeente kan zalig worden. Dat heeft de Heer beloofd. U bent gedoopt. God heeft het u op uw voorhoofd geschreven. Ik wil je God zijn. De God van het verbond. Want dat David hier bidt. En dat hij om de leiding van de Heilige Geest vraagt. En omdat hij bidt om het welbehagen van God te doen. Dat is allemaal op dat verbond wat de Heere gesloten heeft. Dat is onze laatste gedachte al. Maar daar pleit hij op. Gemeente, daar mogen wij ook op pleiten. Want we hebben niks. We hebben niks aan te bieden bij God. Dat doet de mens wel. En dat probeert hij ook altijd maar weer. Om iets aan te bieden bij God. Misschien zegt een jongen of een meisje wel. Die zegt, ja, als ik nou eens goed mijn best doe. En ik doe die dingen niet meer verkeerd. Ik zal niet meer liegen. Ik zal de waarheid spreken. Ik zal eerlijk zijn. Ik zal mijn best doen op school. Misschien heb je dat wel beloofd. Stilletjes. Want je rapport was niet zo mooi. En dat je zegt, nou, ga mijn best doen. En u heeft allemaal voornemens misschien in het nieuwe jaar. En u zegt, nou, we zijn een nieuw jaar ingegaan. Je hoort het nog wel eens. Voornemens. Om iets te gaan doen. Wat goed is voor je. Maar na enkele dagen is dat voornemen, dan kun je in de prullenbak gooien. Er komt niks van terecht. Ik had het bij de jongens in de gevangenis wel eens, ook zo rond nieuwjaar, dan zei ik, jongens, jullie hebben zeker voorgenomen om niet meer te stelen. Om geen drugs meer te gebruiken. Ik kan je op voorhand al zeggen, jongens, daar komt niks van terecht. Als hij dat zelf doet. En zo kunnen we met al onze vrome voorstellingen aan God. We kunnen eigenlijk God niet bewegen. En we zullen ook God niet bewegen, want we kunnen het niet. We hebben niks. Twee lege handen. Dat heb je. Dat heb ik ook. Maar nu zegt God. En nu zegt David in dat gebed. Uw goede geest leidde mij. In een effen land. En wat betekent dat, gemeente? Wat is nou een effen land? Nou, dat is in de praktijk gewoon in het dagelijks leven. Dat je niet over allerlei rotsen en allerlei hobbels moet gaan. Maar dat je in een vlak veld een mooie geasfalteerde weg, zouden we vandaag zeggen. Dat je heel gemakkelijk loopt. Dat er geen obstakels zijn waar je over kan struikelen. Leid mij in een effen land. Ja, wat zou dat nou geestelijk betekenen? Gemeente, tegenover God staan er bergen, obstakels. Of hebt u die obstakels niet gezien in uw leven? Zonde, ongerechtigheid. Wat tussen God en je ziel staat. Of hebt u daar geen last van? Of dringt u het weg? En zegt u, ja, nou, dat is voorbij. In Malachi lezen dat die Joden zeiden, ja, denk je dat God op al die dingen let? Kleinigheden in het leven. Dat let de Heer niet op. Dat ziet de Heer niet. Als je met een offers ging brengen en je had dan bijvoorbeeld een rund. Die was blind of er had een gebroken poot. Hij liep een beetje kreupel. Maar dan zei ze, dat is toch niet erg, je mag wel gaan offeren. De Heere ziet dat toch niet. De handelen, daar kun je ze niet meer aan kwijt. Maar voor de Heere was het goed genoeg, ze werden toch geslacht. Ja, toch? Ze gingen toch dood. Maar de Heere eist het volmaakte van ons leven, geliefde. Als de Heilige Geest je ogen opent en laat zien dat God eist gerechtigheid ook in ons leven. Volkomenheid. Want dat is het eerste wat je leert. Als de Heilige Geest je ogen opent, dan zie je wie je bent voor God. Dan zie je al die obstakels die er staan in je leven. Al die zonden. Omdat je tegen die liefde van God gezondigd hebt. En dat gaat dan pijn doen. Maar hoe krijgen ze opgeruimd? Hoe komt er een vlak veld tussen God en je ziel? Gemeente, dat wordt een vraag in je leven. En daarom biedt David, en bij David stonden natuurlijk ook wel dingen die verkeerd gegaan waren. De zonde die hij gedaan had. En natuurlijk, hij had om vergeving gebeden. En God had het hem vergeven. Maar dan kan het zijn, gemeente, dat je bidt om vergeving en verzoening. En dat je de troost mag vinden in het woord van God. En dat de Heere zegt, ik heb al uw zonden weggeworpen in de zee van eeuwige vergetelheid. Wat een wonder. Maar is het dan nog vlak? Is het echt vlak tussen de Heeren? Want geliefde, de Heer Jezus is gestorven. Hij heeft betaald voor de zonde. En als de Heilige Geest dat werk van Christus toepast aan je hart. En dat je het weten mag, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Als je dat mag weten, dat je zonden zijn weggewassen in het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar God heeft de mens geschapen, niet alleen maar om hier maar zomaar te zijn in de wereld, maar dat hij heilig zou leven voor zijn aangezicht. En dat hij de eeuwige zaligheid zou verdienen. In het verbonden werken. Maar dat kunnen we niet meer. Dat is afgelopen. We kunnen de zaligheid niet meer verdienen. Dat was in een gesprek met mensen op straat. Er zijn er ook zo'n man die zegt tegen mij, ja meneer, u bent zeker van die zware godsdienst. Ja, zware godsdienst, wat bedoel je daarmee? Nou ja, niks mag hè. Ik zeg, nou, we hebben de liefste godsdienst die er bestaat. Wij worden alleen maar uit genade zalig. We krijgen alles. Alles. We hoeven er niks voor te doen. Is er één die er wat voor gedaan heeft. Dat is de Heer Jezus. En de rest krijgen we allemaal gratis. Is dat geen lichte godsdienst? Uit genade zijt gij zalig geworden. En door het geloof niet uit u. Het is Gods gave. Dus dat is allemaal van de Heer. Kun je lichtere godsdienst vinden? Mohammed moet je daar 5 waarden doen. Een katholiek, hij moet door goede werken zijn zaligheid bouwen. En zo zijn alle godsdiensten, maar alleen het christelijk, het ware christelijk geloof. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar dat betekent niet dat God, dat we marionetten zijn, dat God dan zegt, nou ja, hij kan helemaal niks en hij zal nooit wat bereiken. Maar God zal je herscheppen. Dat je hem zou dienen. En dat je de eeuwige zaligheid uit genade zal ontvangen, maar dat we geheiligd zullen worden. Dat wil de Heer. Want bekeren betekent wedergeboorte, dat is 1 keer, maar bekeren, dat gaat het hele leven door. En dat betekent dat ik heilig voor God zal moeten verschijnen. En natuurlijk ligt dat allemaal in het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is ook onze heiligmaking, dat weet ik. Maar hij werkt dat wel uit in het hart, in het leven van een mens. En dat is eigenlijk dat vlakke veld. Dat vlakke veld. Natuurlijk weet David ook wel, dat vlakke veld zal hier op aarde nooit bereikt worden. Maar het zal er wel zijn straks. En wat is nu het vlakke veld? Dat is de vrede met God. Zoens met God. Maar ook die vrede met God. Kent u er ook iets van? Dat er een moment in je leven is. Een gemeente. Dat zijn tere momenten. Als je een arme zondaar. Van de voeten. Van de heiland bent gekomen. Dat je het dan horen mag. Dat God geen zonde meer in Jacob ziet. En geen overtreding meer in Israël. En dat het vlak is tussen God en je ziel. En weet je wat de Heer dan zegt? Kan het wel eens zo zijn in je leven dat je zegt, Heer, maar ik kan u niets aanbieden. Probeer het wel, Heer, maar het is alles met zonde bevlekt. En dan zegt de Heer, ik heb je gekocht met mijn dierbaar bloed. En ik heb je gered. En ik heb je zalig gemaakt. En ik geef je die eeuwige vrede. En dan zegt de Heer, ik neem je zoals je bent. Een wonder. Dat is het doel, maar nu haasten we ons. Maar waarom bidt hij dit alles? En dat is het derde. Het pleitgrond waarop hij bidt. En dat is wat ertussen staat. Gij zijt mijn God. Dat is nogal wat. Je zou kunnen verwachten dat hij zou kunnen gezegd hebben. Gij zijt onze God. Maar gij zijt mijn God. Geliefden, wij zijn allemaal kinderen van God. Wat zegt u? Ja. U bent allemaal een kind van God. Maar u gaat niet naar de hemel. Met dat kind van God. Ik zal het u aanwijzen. In het woord van God staat dat God het ganse menselijk geslacht geschapen heeft, Adam. En wat zegt hij dan? Als hij dat geslachtenregister leest. Adam, zoon van God. Dus als hij die liedjes wel eens hoort, dat we allemaal kinderen van God zijn, is aan de ene kant is er wel waarheid in. Maar we hebben ook een andere vader. Door de zondeval zegt de Heer Jezus heel duidelijk: de duivel is uw vader, mensenmoordenaar van de beginnen. En dat is het verschrikkelijke. We zijn van God afgevallen. We zijn verloren zonen en dochters. En we zijn de duivel toegevallen. Hij is onze vader. En we doen zijn begeerte. Dus eigenlijk hebben we de band met God totaal doorgesneden. God niet, maar wij. Zeg u dat ook. Maar hoe kan David dan zeggen: gij zijt mijn God? Gemeente, dat kan hij alleen maar zeggen door God zelf. Hij is zijn God geworden. Hij is weer teruggekeerd. Er is een kantelmoment in zijn leven gekomen. En is dat ook in uw leven gekomen. Dat u gezegd heeft: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen: ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Zoals de verloren zoon. Hij is teruggekeerd naar zijn vader. Want de Heere zegt in Malachi zo mooi: keer tot mij weder en ik zal tot u wederkeren. Dat is in het leven van David gebeurd. Ja, maar David vreesde God van zijn jeugd af aan, natuurlijk. Er zijn misschien wel niet die momenten, misschien ook in uw leven, niet die grote momenten waar soms kinderen van God over spreken. En dat ze midden in de wereld leefden en dat ze, ja, stilgezet werden, de liefde Gods uitgestort in het hart. En dat ze dan, ja, bekeerd werden. Prachtig toch, die verhalen. Kun je loer op worden? Kan u misschien niet zeggen. Wat is er nou van mijn leven te zien? We zullen het vanmiddag horen. Maar in dat heilig moment, in de stilte van je hart, als je wedergeboren wordt, dan ga je leven. Krijg je dat nieuwe leven, wat uit God geboren is, dat zondigt niet, zegt Johannes. Maar dat nieuwe leven, dat schept God in je hart. Bij Johannes, de doper, was het al voor de geboorte. Maar hoe jong je ook bent, en hoe teer je leven ook is met de Heere, dat je zegt: ik vrees de Heere van mijn jongheid af, dan zal er toch van die momenten zijn in je leven en gekomen zijn dat kantelmoment in je leven kwam. Dat die liefde van God in je hart werd geschapen. En dat je tegen de Heere zei: Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. En de Heere gaat dat verder uitwerken in je leven. Dan ga je ook leren wie je zelf bent. Dan ga je ook leren dat er uit u geen vrucht is. En dat je alleen maar gerechtvaardigd kan worden door het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Dat ga je allemaal leren. Maar David heeft het ook geleerd. Zijn, die God van het verbond is zijn God geworden. En daarop kan hij pleiten: de God van de genade, de God van het verbond. Want als we op God pleiten, dan is het eigenlijk altijd op het verbond. Wat God gesloten heeft Want God, wat kunnen we bij God brengen? Wat kunnen we van God eisen? We kunnen alleen maar het oordeel ontvangen. Maar omdat God zelf in het paradijs gekomen is met zijn eigen zoon en gezegd heeft: ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het vermorzelen. Ik zal het een beetje anders vertalen. Voor de kinderen wat makkelijker. Maar God zegt tegen de mensen: je bent nu een vijand van mij. Je bent geen vriendje van me. Maar ik zal het omkeren. Ik zal maken dat je een vriend van me wordt. Geen vijand meer. Dat zal gebeuren door mijn zoon. Want die zal de kop van de Satan vermorzelen. Die zal de overwinning behalen. Die zal de gerechtigheid verdienen. Die zal de weg banen tot God. Want, geliefde, God heeft ons geschapen. Tot God moeten we wederkeren. En door wie? Door Jezus Christus. Die het zelf gezegd heeft: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg. Door hem kunnen we tot God komen. En kunnen we met God verzoend worden. En zo is eigenlijk ook in het geloof David in de weg van het geloof verzoend geworden met God. En kon hij zeggen: want gij zijt mijn God. Dat woordje want wil zeggen: omdat u mijn God bent. En u mij gekocht heeft. We zouden in het Nieuwe Testament zeggen: met uw dierbaar bloed, Heer Jezus Christus. Dan hebt u de plicht voor mij te zorgen. Ik ben hulpeloos. Mag dat zomaar? Mag dat zomaar? Kun je dat zomaar? Ja, gemeente. Want hij pleit niet op iets van zichzelf, maar op het werk van God. En wie komt tot God? Dominee de Jong zei het zo prachtig van de week. Ik weet niet of u het gehoord hebt. Dat was in het Oude Oosten. Vroeger een koning. En als de misdadigers voor het gerecht kwamen, dan moesten ze veroordeeld worden. Maar die koning had de wet vervaardigd: als je met de zoon van de koning komt in je armen, dan word je vrijgesproken. Klinkt een beetje vreemd natuurlijk. Maar dat is nou het wezen wat ook hier aan de orde is. Met de zoon des konings, die gans recht richten zal in het borgwerk van de Heer Jezus Christus geborgen, voor de Vader komt, die zal vrijgesproken worden. Die zal in Christus alles ontvangen wat hij nodig heeft. Daarop kon David ook pleiten, gemeente. Daarom was ook het offer, het altaar in de tempel, als je daar als een schuldige kwam en je handen sloeg aan de hoornen van het altaar, dan pleit hij op dat offer. En dat was natuurlijk niet toen dat je allemaal vrij gesproken werd. Dan kwam de doodstraf ook wel, maar daar was verzoening. En gemeente, is dat ook ons leven, dat zo gericht is op God, dat we zeggen: Heere, in u zijn alleen maar uitkomsten tot de dood. In Jezus Christus, mijn Heere en mijn God. Zo mocht Thomas het ook zeggen: mijn Heere en mijn God. Mag je dat ook zeggen? Toen heb ik in Poederooien gezegd: jongens en meisjes, Weet je wie nou de gelukkigste mensen zijn in de hele wereld? Die hebben nooit geen zorgen. Dat God zorgt. Dat zijn de kinderen van God. Die hebben het gelukkigste leven wat er bestaat. Hebben ze dan geen zorgen natuurlijk. Misschien nog wel meer als een ander. Als de wereld. Maar ik ben met u. Tot aan de voleinding der wereld. God zal zijn zaad altijd nabij wezen. En hij leidt hen naar het effen land. De vrede met God. En mag dat ook zo zijn in uw leven. Amen. Samen danken en bidden. Heere, groot en barmhartig God, hoe past het uw naam te erkennen dat u die God bent, die ondanks al de zonden ook in het leven van David, dat David het mocht zeggen: Gij zijt mijn God. Heren, wat groot als we dat ook mogen zeggen. Dan zal er ook iets achteraan komen. U zal ik eeuwig loven. Dat betekent, heren, dan zal ik eeuwig u dienen. Want dat is God loven. O heren, laat die begeerte in ons aller hart mogen zijn. En wilt u dat door uw Heilige Geest werken? En laat ons gebed ook mogen zijn. O Heilige Geest, kom en woon in mijn hart. Heere, trek ons met de koorden van uw eeuwige liefde. En wilt u dit woord zegenen, dat we mee mogen dragen in onze harten en dat er vruchten gezien mogen worden van geloof en bekering. Heere, ga met ons. Breng ons vanmiddag hier weer samen om met uw Heilige Geest ons onze harten verlichten. En wil ons leiden op die eeuwige weg. Wij bidden dat van u. Vergeving van zonde in de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot Psalm 121, het vierde vers. De Heer zal u steeds gade slaan, omdat Hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Eindig met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.